Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 47, vers 1. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. En wat volgt in Psalm 47, vers 1. Deze hemelvaartsdag belijden wij het geloof met de woorden van de Heidelbergse catechismus en daarvan zondag 18. Daar gaat het over de hemelvaart en over het nut daarvan. En daarna zingen we Psalm 47 en dan nu vers 2. Psalm 47 vers 2 zingen we nadat we ons geloof hebben beleden met de catechismus zondag 18. En er wordt ons gevraagd in vraag 46... Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Ons antwoord luidt dat Christus voor de ogen van zijn jongeren, van zijn discipelen, van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld? gelijk Hij ons beloofd heeft. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zowel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat Hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat Hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Zijn zegen en we doen ook voorbeden voor de jeugdvereniging Sola Fide die deze dagen op hemelvaartskamp zijn. Zullen we samen bidden? Heren, het is hemelvaartsdag vandaag en U brengt ons hier samen. En degene die niet in de gelegenheid zijn om te komen hier in uw huis, thuis met ons verbonden. En we danken u daarvoor, Heren. Want wat is dit een heerlijke dag. Een feestdag. Waar we met elkaar mogen gedenken dat U, Heer Jezus Christus, niet op aarde gebleven bent. Want als U op aarde gebleven was, dan was U maar op één plaats. Maar zo is het gelukkig niet. U bent naar de hemel gegaan. En we hebben het zo net al beleden met elkaar. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat zijn uw wegen wonderlijk? Juist door de aarde te verlaten, bent u op een veel diepere en heerlijke manier bij ons. O Heere, laat het ons zien deze dag. En mogen we proeven en merken en ervaren dat u werkelijk leeft, Heere Jezus. Want het kan wel zo moeilijk zijn om dat te geloven. Dat weet u, we leven in een wereld waar het geloof in de Heere Jezus niet vanzelfsprekend is. En we hebben een ongelovig hart. En dat hebben we ook deze hemelvaartsdag meegedragen naar de kerk. En Heere, we moeten u ook belijden. Wij gaan zo voor al het zichtbare, alle dingen van deze wereld. Maar we bidden van u, dat u zo krachtig wilt spreken en werken deze dag, dit uur. Dat we niemand zien dan Jezus alleen. En dat we merken dat u er werkelijk bent. Ja, dat u alles te boven gaat. Zodat deze ontmoeting met u, Heere Jezus, ons hele leven zal stempelen. En we zullen zoeken de dingen die boven zijn. Door de kracht van uw geest. Geef ons een gezicht op Christus. Die regeert. Die bidt aan uw rechterhand. We kunnen het niet maken met elkaar. Het is niet maakbaar. Ook deze eredienst niet. Maar we leggen het in uw handen. Laat ons juichen, Heere. Laat ons hand klappen. En u onze vreugd betuigen. Omdat u aan uw woord gedenkt. Mogen uw kinderen zich verlustigen en verheugen in u. Maar we bidden ook voor hen die hier misschien gekomen zijn en zich uw kind niet noemen. Wel gedoopt, maar u verzegeld hebt. Ik ben uw God, ik ben uw vader, u bent mijn kind. Maar wij zeggen het u niet na, omdat we geen band met u hebben. Verloren zonen, dochters. O, als dat zo is, Heere, grijp dan in en maak alles toch vandaag anders. Gedenk aan onze jongeren, gedenk aan de kinderen, werk in hun jonge harten. Mogen ze al jong u kennen en hun hart aan u geven door de kracht van de Heilige Geest. We bidden u, wees met degenen die ouder zijn, volwassen met alle drukte van het leven. Wees ook daarin nabij, Heere, in alles wat ons bezighoudt. In vreugde en in verdriet. Maar we bidden ook voor hen die op hoge leeftijd zijn gekomen. Als juist het einde zo kan bezetten. Geef ook dan wat nodig is. Waar moeten we onze troost en onze hoop en moed anders vandaan halen en anders van ontvangen dan van u. Om te zien dat u, Heer Jezus, aan de rechterhand van God bidt. Het bloed binnen hebt gedragen in het heiligdom. Genoeg hebt gedaan. Geef daar de houvast aan. Om zo met alle zonden van het hele leven genoeg te hebben. Van het werk van de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk zo aan het geheel van de gemeente. We bidden in het bijzonder voor de jongeren van de jeugdvereniging die op kamp zijn. Geeft u goede dagen met elkaar. Verbindende dagen. Dat ze het goed zullen hebben. En dat ze ook zullen merken dat u daar bent. En dat ze ook samen door het lezen van uw woord en het horen naar uw woord ook mogen groeien in de genade en kennis van u. Of dat ze u zullen leren kennen. Kinderen van het verbond. We pleiten daarop, Heren. Op uw verbond, op uw beloften. U hebt het toch beloofd. Dat u door zult gaan. U hebt het aan hen zelf verzegeld. We bidden, wilt u dan ook dit eenvoudige middel van het kamp gebruiken. Om in hun harten te werken en door te werken. Mag het zo ook tot een zegen zijn voor de gemeente. Breng hen ook weer veilig bij ons terug. Gedenk zo aan ons. Wees in ons midden. Niet om iets in ons. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in een tweetal gedeelten. We lezen eerst nummer 6, vers 22 tot en met 27. Nummer 6, vers 22 tot en met 27. Nummer 6 vanaf vers 22 luidt het woord tot ons als volgt. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Vervolgens lezen we Lucas 24, vers 36 tot en met 53. Lucas 24, we beginnen te lezen vanaf vers 36. Lucas 24 vanaf vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, Want een geest heeft geen vlees en benen gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden en zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En nu komen de tekstwoorden, vers 50 tot en met 53. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegen hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen en ook de tekst. Wij gaan nu zingen uit Psalm 134, alle drie de verzen. En ik heb nog één afkondiging. Vanmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid om wat te drinken. En vervolgens enkele liederen met elkaar te zingen. Iedereen is hartelijk uitgenodigd. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden hartelijk bij u en jou aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. Laten we nu zingen, Psalm 134. Gemeente, soms moet je afscheid nemen van iemand van wie je houdt. Soms voor een korte tijd, hè? Misschien heb je wel gelogeerd in de vakantie. Ja, dan komt er toch een moment, dan moet je papa en mama een knuffel geven. En dan moet je zeggen, ja, en nou ga ik. En dat is niet zo leuk. Maar ja, dan weet je, het is maar even. Maar het kan ook voor een lange tijd. Hè? Vroeger, dan gebeurde het wel. Dan was er een jonge kerel en die zei tegen zijn moeder, ik ga varen. Ik ga mee met de VOC. En dat vond die moeder natuurlijk niet leuk. Dan kwam het moment, dan moesten ze afscheid nemen. En dan wist zo'n moeder niet, komt mijn zoon ooit terug? Of ik denk aan die vrouw uit de Tweede Wereldoorlog. Haar man was opgepakt door de Duitsers. Moest werken in Duitsland. Nu moest ze afscheid nemen. Zou die het overleven? Zou die terugkomen? Goed, dat is vroeger, hè? Maar het kan vandaag ook. Ik hoorde pas van iemand die de zending in ging. Nou, dat klinkt mooi, de zending in. Maar het moment van afscheid is nu heel dichtbij gekomen. En zijn moeder zei, ik vind het wel heel heftig. En ik vroeg, hoe vaak komt hij terug? Eens in de 2 jaar. Een afscheid sowieso voor 2 jaar. En dan weet je niet wat er allemaal daar ver weg gaat gebeuren. Ja, hoe dieper de band en hoe langer de periode, hoe moeilijker het afscheid. Maar nu is het vreemde. Als Christus en zijn discipelen afscheid nemen van elkaar, je zou zeggen, dan is er toch heel veel verdriet, hè? Maar nu is het vreemde, gemeente. We lezen niet over verdriet. We lezen in onze tekst over grote blijdschap. En nou is de grote vraag van deze dag, hoe kan dat nou? En daar gaan we het met elkaar over hebben. Het thema van de preek is Christus hemelvaart leidt tot grote blijdschap. Christus hemelvaart leidt tot grote blijdschap. Eerst letten we erop wat Christus doet. En dat lezen we in vers 50 en 51. Kijk maar eens mee. Er staat, hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En dat zien we ook in vers 51. En het geschiedde als hij hen zegende. Dan wordt het nog eens herhaald. He, dus wat Christus doet, dat is zegenen. En vervolgens, tweede punt, wat de discipelen doen. Dat lezen we in vers 52 en 53. En ze aanbaden hem, keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. En dat woordje dankende, ik verklap het maar alvast, komt zo terug. Maar dat dankende, dat is hetzelfde woord als wat er staat voor zegenen. Dus je mag ook zeggen, ze zegenen God. Dus wat de discipelen doen, dat is ook weer zegenen. Ja, dus het thema is Christus hemelvaart leidt tot grote blijdschap. Wat Christus doet, zegenen. En wat de discipelen doen, zegenen. Eerst dus wat Christus doet. Ja, ook voor de discipelen is dus dat moment van afscheid aangebroken. De discipelen zijn natuurlijk geen familie van de Heer Jezus, hè? Maar ze hebben wel een hele hechte band gekregen. Het is een band die de familieband ver overstijgt. Want zei Jezus het zelf niet? Wie zijn mijn moeder en mijn broeders. Nee, niet zij, dat zijn zij. Mijn discipelen. Hen wees hij toen aan. Want zij hadden zijn wil gedaan. Moet u zien hoe hecht die band was tussen Jezus en zijn discipelen. Dat wil ik maar zeggen. Het was een band die zo hecht is als een familieband. Ze hadden de Heer Jezus zo onuitsprekelijk lief gekregen. Om wie hij was. Voor hen. Heel persoonlijk. En die band was alleen maar verdiept na zijn dood en na zijn opstanding. Want na de opstanding, ze hadden niet gedacht dat Jezus zou leven, hè? Maar hij bleek te leven. En wat hadden ze hem toen nog veel meer lief gehad dan ooit tevoren, dat hij dat nou allemaal voor hen had willen doen, die verschrikkelijke kruisdood. En wat hadden ze hem graag bij zich willen houden. Maar Jezus moet gaan. Dat heeft hij duidelijk gezegd, keer op keer. In de tafelgesprekken al, hè. Dat laatste avondmaal, u weet wel. Ik ga heen, ik ga heen, ik ga heen. Elke keer zei hij het, ik ga heen. Tot hem die mij gezonden heeft. En hij zei er ook bij, ik kom terug. En ik zal u tot mij nemen. Maar wanneer dat dan precies zal zijn, dat weten de discipelen niet. En ze voelen wel aan, dat zal een poos duren. Er gaat een tijd overheen, voordat hij weer terugkomt. Nou, als je dat zo samen neemt, hè, die hechte band tussen de Heer Jezus en zijn discipelen, en dat het wellicht ook een hele tijd zal duren voordat Jezus weer terugkomt. Dan kun je toch voorstellen dat ze intens verdrietig zijn. Toch, jongens en meisjes? Daar staan de discipelen. Zie je ze staan? Jezus heeft hen meegenomen naar die berg. De Olijfberg in de buurt van Betanië. En de discipelen voelen wel aan, nu gaat het gebeuren. Dat hebben ze gevoeld. Nu gaat het gebeuren, die hemelvaart. En toch kwam het nog weer onverwachts. Je zou het kunnen vergelijken met de dood. Misschien heeft u wel eens bij een sterfbed gezeten. Je zat als het ware te wachten op de dood. Je wist, het komt nu echt. Maar toen de dood kwam, kwam de dood toch nog weer onverwachts. Nou, zo is het geweest voor die discipelen. Ze wisten, nu gaat het gebeuren. Maar toch nog weer zo ineens. Zo onverwachts. Vertrekt Jezus. Kijk eens, jongens en meisjes. Eerst staat hij met beide voeten op de grond. En dan ineens maken zijn voeten zich los van de grond. En langzaam gaat hij naar boven. Is dat geweest voor de discipelen? Die stonden er zo bij. Stonden er zo naar te kijken. En steeds hoger, hoger en hoger, komt de Heer Jezus. En kleiner wordt Hij voor hun ogen. En Hij is weg. Daar staan ze, Johannes, Thomas, Petrus. Zo wit als een doek. Tranen in hun ogen. Daar staan ze te huilen. Nee, helemaal niet. Ik zie helemaal geen tranen. Ik zie vreugde, ik zie blijde gezichten. Dat is wat we lezen in vers 52. We lezen van vreugde. Hoe kan dat? Dat is toch vreemd? Hij is weg. En dan vreugde. Ja, we hebben wat overgeslagen. Christus vertrekt niet zomaar. Hij vertrekt niet zonder een groot geschenk, een groot cadeau uit te delen. Eerst, voordat hij vertrekt, spreidt hij zijn handen zegenend over die discipelen uit. Ja, zoals dominees dat doen, hè? Aan het einde van de dienst. Zo heeft hij dat gedaan. Hij doet dat ten afscheid. Van Jacob lezen we het ook. Jacob op zijn sterfbed. Hij zegent zijn kinderen. Als afscheid. Net voordat hij gaat sterven. Zo doet de Heer Jezus het ook. Hij neemt afscheid. Maar hij doet het ook als die grote hoge priester. Een van de taken van de hoge priester. Ja, dat was zegenen. We lezen het in Leviticus 9. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en hij zegende hen, lezen we daar. En u kunt ook denken aan het begin van het Lucas-evangelie. Daar lezen we van de priester Zacharias. En dan lezen we dat hij ook, naast dat hij mocht offeren, mocht zegenen. Dat ging niet meer, hè, omdat hij stom was geworden. En dat volk, dat stond daar maar. Maar dat hoorde dus ook bij die priestertaak, het zegenen. Nou, zo zegent Christus als de grote priester zijn volk. Wat hij gezegd heeft, dat weten we niet. Maar dat hij wat gezegd heeft, dat weten we wel. Zegenen, dat betekent, als je letterlijk kijkt naar de grondtekst, goede woorden spreken. Dat is mooi, hè? Zegenen. Dat is goede woorden spreken. Ontroerend. De Heer Jezus heeft daar goede woorden gesproken. Misschien zijn het wel die oude woorden geweest. Die in de tijd van het Oude Testament ook gesproken moesten worden. Door Aaron. Misschien heeft hij zijn handen geheven. En met de tranen in zijn ogen de discipelen één voor één aangekeken. En gezegd, de Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Dat geweest. Wat een wonder voor de discipelen. Gemeente, hadden zij nou goede woorden verdiend? Wat vindt u ervan? Hoe hadden zij zich gedragen de laatste tijd? Even meedenken, hè? Wat was er gepasseerd? De periode van lijden. Ze waren er allemaal vandoor gegaan. Ze waren allemaal door de mand gevallen. En na Pasen, hoe onverstandig en traag van hart waren ze geweest om te geloven alles wat de profeten hadden gesproken. Dat waren de discipelen. Zij verdienden helemaal geen goede woorden. Ze verdienden slechte woorden. Ze verdienden helemaal geen zegen. Ze verdienden vloek. En daarom is het zo'n wonder. Ook voor wie hier vanmorgen zit en zichzelf een beetje kent, dat je nou een hemelvaart zegen krijgt. Als je moet zeggen, ik verdien een vloek. Ik verdien kwade woorden en dan een zegen te mogen krijgen. Goede woorden. Kolbrugge zegt in een preek hierover, hij zegt, wat een verrassing. Dat is het toch? Of is het geen verrassing meer voor u om te horen over een zegen? Is het vanzelfsprekend geworden? Natuurlijk. Ja, dat is zo, hè? Want dat is het evangelie.
Nou gemeente, als het evangelie vanzelfsprekend is geworden, dan heb je er helemaal geen boodschap meer aan, hè? Dat is aangrijpend. Dan mag je wel bidden, o God, neem alle vanzelfsprekendheid weg. En laten we dat maar bidden, want het bedreigt ons altijd weer. Neem het weg, al die vanzelfsprekendheid. En hij doet het hoor. Dat doet hij ook. Door zijn geest, door zijn woord. Hij leert het zijn kinderen om telkens weer te beleven. Ik verdien het niet. Ik verdien het niet. Wie ben ik? Dat ik een zegen krijg. Iemand vraagt, maar zijn het niet alleen de discipelen die hier gezegend worden? Ja, dat is een goede vraag. Maar de discipelen die vertegenwoordigen hier heel de kerk. Je zou een parallel kunnen trekken met de hoge priester. Die zegende de mensen in Jeruzalem. Maar met dat hij die mensen in Jeruzalem zegende, zegende hij het hele volk. Nou, zo zegent de Heer Jezus hier, in Lucas 24, heel zijn kerk. Maar er is meer, want als we naar vers 51 gaan, er staat, en het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Dus hier staat, terwijl hij hen zegent, maken zijn voeten zich los van de grond. Hij scheidt. Bewust. Hij neemt afstand. En steeds kleiner wordt hij. Maar wel ondertussen met zegenende handen. Hè? Dus we moeten het ons niet zo voorstellen dat hij die discipelen gezegend heeft. En toen zijn handen als het ware langs zijn lichaam heeft gedaan. Nee, er staat als hij hen zegende. Zegenend wordt hij opgenomen in de hemel. Komt hij thuis bij de Vader. Wat is dat een troost. Allereerst voor de discipelen. Want hoe herinneren we ons iemand van wie we afscheid hebben genomen? Ja, dan zijn toch die laatste momenten heel kostbaar, hè? Zo is het ook geweest voor de discipelen. Die laatste momenten, die zijn heel kostbaar voor hen geweest. Daar moesten ze telkens weer aan denken. Die beelden zaten in hun hoofd. De Heere Jezus, met zijn zegenende handen. Nee, wij hebben dat niet gezien. Ik kan me voorstellen trouwens dat dat best wel eens moeilijk is. Hè? Dat je de Heer Jezus nooit zo hebt gezien. Dat je denkt, ja, had ik hem maar eens gezien, dan was het makkelijker om in hem te geloven. Snap ik. Maar dat is juist geloven. Hè? Dat je het niet ziet. Dat je hem niet ziet. En toch gelooft. Hij wil dat we zo aan hem denken. Als je hem nou voorstelt in je hoofd, als je een beeld van hem maakt in je hoofd, dan mag je zo aan hem denken. Als die zegenende Heer Jezus. Dat is rijk. Bisschop Reil zegt, hij is niet gekomen om te vervloeken. Maar hij is gekomen om te zegenen. Dat zie je hier heel duidelijk. En wie daar iets van ziet, die kan alleen maar goed van de Heer Jezus denken. Ook al gaat hij onbegrepen wegen, misschien is dat bij u op het moment al zo in uw leven. Onbegrepen wegen. Kan moeilijk zijn, hè? Voor de discipelen was het ook moeilijk. Ze begrepen het ook allemaal niet. Hoe zou het verder gaan? Ze wisten het ook allemaal niet. Maar één ding wisten ze. Hij is goed. Hij is zo goed. Zijn handen zijn milde handen. En zijn ogen zijn vriendelijke ogen. Dat ziet het geloof. Het geloof ziet dwars door de wolken heen. En ziet een zegenende, goede Jezus. En let op, hè. Als we het hebben over herinneren. Dan zou je zomaar kunnen denken aan iemand die overleden is. Maar zo is het niet bij de Heere Jezus, hè. Laten we dat goed beseffen op deze hemelvaartsdag. Iemand die overleden is, daar heb je herinneringen aan. Maar het is wel voorbij. Hij is er niet meer. Zij is er niet meer. Maar zo is het niet met Jezus, hè. Het gaat niet om herinneringen aan iemand die er niet meer is. Maar het gaat over iemand die er wel is. Hij is alleen niet hier, hij is daar. Hij is boven aan het zegenen. Wat is dit belangrijk, gemeente? Ziet u hem zo? Gelooft u zo in hem? Dat hij actief is? Dat hij boven aan het zegenen is? U zegt, ja, maar wat dan? Wat doet hij dan? Maak het eens concreet. Nou, op drie manieren zegent hij. Hij zegent door zijn geest te geven. Zijn geest uit te storten en zo zijn kerk kracht te geven. Hij zegent door te bidden. Als die grote advocaat elke keer weer zijn werk te doen. Hij zegent ook door te regeren. En zo zijn kerk te beschermen. Die drie dingen. De geest, de voorbeden en de regering. Dat is een drievoudige zegen. En dat heeft hij niet één keer gegeven, maar daar gaat hij mee door. Hij is ijverig bezig. We hebben een levende Heere Jezus. Iemand zegt, mooi om te horen. Maar mijn vraag is, deel ik wel in die zegen? Dat is een diepe vraag, hè? Wat kun je daarmee worstelen? Wat kun je daarop aangevochten worden? Bid de Heere Jezus wel voor mij. Beschermt Hij mij wel? En is die geest nou ook aan mij gegeven? Misschien zit je er wel mee te tobben en te worstelen. Je moet het ook weten, hè, persoonlijk. Ik noemde net Kolberg al. Hij stelt die vraag ook in die bewuste preek. Wie van ons, vraagt hij zich af, hebben nu deel aan die zegen? Nou, misschien wilt u dat ook wel weten. Wie van ons hebben nu deel aan deze zegen? En moet u zijn antwoord eens horen. Dat is zo mooi. En zo duidelijk. Ik meen, zegt Kolberger, de zulke, wien het om de zegen des Heren gaat. Nog een keer. Ik meen de zulke, wien het om de zegen des Heren gaat. Gemeente, is het u nou om die zegen te doen? Is het u er nou om te doen? Of zegt u, nou ja, het maakt me eigenlijk nou niet zo heel veel uit. Gaat het vooral om goede woorden van mensen? Wil je het vooral goed doen voor de wereld? Maar die zegen van de Heere Jezus, als erop aankomt, mag die hem wel houden. Verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk als het er zo voor staat dat hij zijn goede woorden wel mag houden. Als wij zijn zegen wegwuiven en zeggen houd hem maar, dan zullen we zijn toorn krijgen. Dan zullen we zijn vloek ontvangen. Maar als er nou iemand zit hier, en ik hoop dat er heel veel mensen zitten, die zeggen het is me om die zegen te doen. Daar smacht ik naar. En je voelt ik verdien het niet. Dan zegt hij. Kijk nou eens naar mijn handen. Daar staat hij. Voor de discipelen. En hij stijgt op. En misschien is het hen eerst even niet opgevallen. Maar als hij daar zo als het ware door de lucht zweeft. Kijkt Petrus omhoog. En dan ziet hij het ineens. Oh ja. De littekens. Hij heeft alles gedaan, gemeente. Hij heeft alles volbracht. Die zegenende handen. Het zijn de handen waar de spijkers in hebben gezeten. Deze zegenende Christus. Gods eigen Zoon. Hij heeft de vloek gedragen. Hij kreeg aan dat vervloekte kruis geen zegen, maar de vloek opdat u en jij en ik op deze hemelvaartsdag een zegen zouden ontvangen. Dan vraag ik het nog een keer. Ik houd maar een beetje aan vandaag. Want hier gaat het echt om, hè. Is het hier nou om die zegen te doen? Ik wil het echt weten. Nee, God wil het weten. Is het hier dan nou om te doen? Ga er nou niet omheen. Ga nou niet zo door, hè, zonder die zegen. Wat zal dat erg zijn? Maar voor wie er naar verlangen. Die mogen straks hun ogen uitkijken en heel goed luisteren. Straks aan het einde van de dienst. Dan hebben we weer dat moment waar we zo aan gewend zijn. Hè? Dan wordt de zegen op de gemeente gelegd. Moeten we onszelf niet aanklagen, gemeente? Dat we het vaak zien als een soort slotstuk van een dienst. Nou goed. We ondergaan het, maar meer ook niet, we horen het niet eens. Het is wat, de zegen van de drie enige God. Ik denk dat het goed is dat we dan heel eerbiedig zijn, jongens. We gaan niet al half omgedraaid staan. Bij de zegen. Dan ben je heel eerbiedig. En dan doe je mee. En dan luister je. Naar wat God tegen je zegt. En dan verwonder je. O Heere. Dat ik nog een zegen. Van u krijg. Luister straks maar goed. Daar gebiedt de Heere de zegen, zegt Matthew Henry. Die hij zelf gekocht heeft. Mooi hè? Daar gebiedt hij de zegen. Die hij gekocht heeft. Nou, als je zo mag zien. Op die zegenende handen met de littekens. Ja, dan kan het niet anders. Dan is het toch vreugde en lofprijzing. Gaan we naar de tweede gedachte. Wat de discipelen doen. Volgens mij zijn we het al aardig gaan begrijpen inmiddels. He, die vreugde. Aan het begin dachten we, wat is dat toch? Waarom huilen ze niet? Waarom zien we ze niet huilen? Waarom zijn ze zo blij? Nee, inderdaad. Ze reageren niet verdrietig op Jezus hemelvaart. Of teleurgesteld, alsof hij hen in de steek zou laten. Of angstig. Hoe moet dat toch met ons gaan? In Handelingen trouwens, daar schrijft Lucas wel dat ze de Heer Jezus verlangend nastaarden. Dat wel. Ze waren wel verlangend. Ze bleven staren. Daar legt Lucas net weer een ander accent, zou je kunnen zeggen. Dus dan zie je die twee verslagen van de hemelvaart van de Heer Jezus. Hier aan het einde van Lucas. En aan het begin van Handelingen. Die vullen elkaar heel mooi aan. En die staan niet op gespannen voet met elkaar. Maar die vullen elkaar heel mooi aan. Zo mogen we dat zien. Hier aan het einde van zijn evangelie. Wil Lucas, geïnspireerd door de Heilige Geest. Net weer een ander accent leggen. Namelijk dat van de blijdschap. Hij is bijna aan het einde van zijn evangelie. En hij wil eindigen in de grote blijdschap, in de vreugde. Die is daar geweest. En Lucas zegt, maar daar ga ik nu eens even op focussen. Op die vreugde. Ze reageren met grote blijdschap. Hoe dat kan? Omdat ze die laatste woorden van de Heer Jezus hebben geloofd. Omdat ze gezien hebben op zijn zegenende handen. Omdat ze geloofd hebben dat hij niet één moment zegende, maar dat hij de zegenende blijft. Ja, dat hij de zegenade is. Zoals die psalm dat zingt, hè? Milde zegenade. Geloofden ze dat niet? Ja, dan was alles verloren. Dan konden ze hun leven van 3 jaar geleden beter maar weer op gaan pakken en gaan vissen of zo. Maar nu? Hij leeft. En hij zorgt voor ons. Zijn we zwak? Hij zendt zijn geest. Dat heeft hij beloofd. Het gaat gebeuren. En dan krijgen we kracht. Als we aangevochten zijn. En op de zeef liggen. Hij bidt boven voor mij. En als we ervaren dat we er niet bij horen in deze wereld. Als we soms denken, hoe houden we het vol? Hij bestuurt alle dingen. Hij zit op de troon daarboven. En als siste duivel, hij is er niet meer. Je gelooft in dingen die totaal niet waar zijn. Hoe kom je er nou bij dat hij daar is? En dan zegt hij, ja, maar jij verdient die zegen helemaal niet. Ik geloof, heren. Kom een ongelovigheid te hulp. Nou, als je zo, net als die discipelen, in het woord, door de geest, ziet op die levende Christus. Dan kan het niet anders, gemeente. Dan zul je vreugde ontvangen, net als die discipelen. Ook op deze hemelvaartsdag. En dat is geen opgeklopte vreugde. Dan hoef je niet altijd stralend zo over de wereld te gaan. Een beetje gemaakt volgens mij. Ik zou het maar niet doen. Blijf gewoon jezelf. Maar mensen om je heen merken het wel aan je. Dat je iets hebt. Er gaat iets van je uit. Dat maakt je jaloers. Ik hoop jongeren, dat jullie dat ook merken aan je ouders, gemeenteleden. Dat er vreugde is. En zo zien we dat de discipelen zich vol vreugde klein maken voor de Heere. Hé, dat is nou mooi. Dat strijdt niet met elkaar. Dat hoort juist bij elkaar. Er is vreugde en aanbidding. Kijk maar vers 52. En ze aanbaden hem. Dat is de eerste reactie. Ze aanbaden hem. Ze knielen voor hem neer. Ze bukken in het stof. We hebben het gezongen, hè? Psalm 134. En knielt eerbiedig voor hem neer. Knechten van God. Nou, daar liggen ze, die knechten van God. En ze knielen eerbiedig voor hem neer. Waarom maken ze zich zo klein? Omdat ze geloven dat hij, die net naar de hemel is gevaren, werkelijk God is. Dat kan toch God alleen? Gemeente, dit is de ware aanbidding. Heel klein worden. Voor die grote koning. Voor die grote God. Hoe groter Christus voor je wordt, hoe kleiner u wordt. Herkent u dat? Niet erg, hè? Om klein te worden. Al meer ga je hem groot maken. Aanbidding, de eerste reactie. Maar we lezen meer. Ze aanbidden hem niet alleen, maar er staat ook, ze keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Waarom? Waarom doen ze dat? Waarom gaan ze niet meteen aan de slag? Als zendeling, met dat zendingswerk. Want dat moest toch? En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonde onder alle volken. Hé, hey, hier gaat iets fout, volgens mij, of niet? Begrijp jij dat? Ja, maar Jezus had gezegd, blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Dus er gaat niks fout, het gaat alleen maar heel goed. Ze doen exact wat de Heer Jezus tegen hen heeft gezegd. Wat een vrucht, hè. Gehoorzaamheid. Ze gehoorzamen het woord van de Heere. Ze gaan naar Jeruzalem. Want daar wil de Heere zijn geest uitstorten. In de hoofdstad van zijn eigen volk. En daar moeten ze straks beginnen. Niet in Rome. Ze moeten beginnen in Jeruzalem. Bij het Joodse volk. Eerst de Jood. En ook de Griek. Laten we dat niet vergeten. De discipelen. Ze gehoorzamen het woord van de Heer. Het is niet zo dat als hij weg is, als hij boven is, dat ze dan ineens zeggen, nou ja, nu ziet hij het niet. Nu hoeven we ook niet meer te luisteren. Nee. Denkend aan die zegenende handen, is het helemaal niet moeilijk om te gehoorzamen. Dit kenmerkt zijn volk. Vanaf de hemelvaart. Tot aan de wederkomst. Hoe lang het ook duurt. Het is een volk dat weet van gehoorzaamheid. O, zeg je. Nou, dat trekt me helemaal niet. Dan is alle vreugde weer weg. Wetjes, regeltjes, nee hoor. Het hoort bij elkaar. Die vreugde en de wet van God. Hoe lief heb ik uw wet. Ik vind het moeilijk hoe ik dat aan je uit moet leggen. Je kunt het beste maar beleven. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting. De ganse dag vreugde hebben in het gehoorzamen van God. Zo was het voor de discipelen. En zo gaan ze naar Jeruzalem, naar de tempel. Ze zeggen niet, die tempel die hebben we niet meer nodig. Dat is interessant, hè? Dat hadden ze kunnen zeggen, die tempel die is nu niet meer nodig. Jezus is gestorven, zijn bloed is gevloeid. Dat bloed is genoeg. Dus die tempel, daar gaan we niet meer heen. Nee. Al is het voorhangsel gescheurd, maar de tempel blijft de woning van God. Lucas begint zijn evangelie in de tempel. Ik noemde hem al, Zacharias. Hij eindigt zijn evangelie ook weer in de tempel. Wat gaan ze in de tempel doen? God loven. En dan kom ik terug op die vondst die ik net al niet voor mezelf kon houden. Ik vind dat zo mooi. En ze waren alle tijd in de tempel. Lovende en zegenende God. Wat was het ook alweer? Zegenen. Wat zei ik daar net over? Weet iemand het nog? Zegenen is goede woorden spreken. Wat deden ze daar in de tempel? Goede woorden spreken. Tot eer van God. Ze hebben daar de Heere geloofd. Ze hebben goed van hun meester gesproken. Mooi, hè? Dat is de vrucht. Als je iets mag zien. Van de zegen van de Heer Jezus. Die hij jou geschonken heeft. Waar je de vloek verdiend hebt. Dan kan het niet anders. Want dan ga je goed van hem spreken. En inderdaad. Dan zijn ze ook wel naar de bovenzaal gegaan. Zo lezen we in Handelingen 1. Om te bidden om de uitstorting van de geest. Maar hier benadrukt Lucas. Die zegenende handen van de heiland. Die geven vreugde. Aanbidding. Gehoorzaamheid. En lof. Matthew Henry zegt. Christus verwacht aanbidding van hen die zegeningen van hem ontvangen. En zo is het. Hij verwacht het van ons. Hij is het ook waard om het te ontvangen. En dan moeten we zeggen, we komen er alles in tekort. Wat spreken we weinig goed en groot van God. En als we de lofpsalmen aanheffen, ook vandaag, psalm 47... Je kan zomaar meemaken dat je gedachten ineens ergens anders zitten. En dat is niet tot eer van God, hè. Of je merkt aan jezelf, ik zing zo oppervlakkig. Of je durft nog niet eens in je eigen gezin iets te zeggen over die ten hemel gevaren Heer Jezus. Maar als je nou ziet, op die zegenende handen, dan leeft er toch iets in je hart. Hef de lofzang aan. Zing zijn wonderdaan. Zing de schoonste stof. Zing des konings lof. Met een zuivere galm, met een blijde psalm. Hij, de vorst der aard, is die hulde waard. Amen. Laten we dat zingen, psalm 47 en daarvan het derde vers. Zullen we samen danken en bidden. Heere, u bent alle hulde waard. Wij hebben het helemaal niet verdiend wat u ons allemaal schonk. En dat heeft u ook duidelijk tot ons gesproken. Die discipelen hadden het niet verdiend. Maar wij evenmin om de zegen te ontvangen. Maar wat zijn we weer gezegend, Heere. En geef dat we nu die zegen niet blokkeren door ons ongeloof. Want dan ligt het niet aan u, maar alleen aan onszelf. O Heere, wij bidden van u. Mag die zegen indruppelen in ons hart. Neerdalen en binnenkomen. En dat we zo als gezegende mensen naar huis mogen gaan. U grootmakend, u prijzend en levend in gehoorzaamheid. Want uw volk is toch een gehoorzaam en een gelovig en een gewillig volk. Heere, zo bidden we voor elkaar. Gaat u met ons. U weet wat het woord heeft gedaan en wat het ook heeft losgemaakt. Als er zijn die er zo mee tobben, of ze wel in die zegen delen. Heere, help hen verder. En geef dat ze tot de ruimte en de zekerheid mogen komen. Wilt u ook straks nog met ons zijn als we nog samen mogen zingen? Dan hebben we ook mogen horen dat dat in lijn is met uw woord om op deze hemelvaartsdag als gemeente uw naam te prijzen. Heer, mag het dan ook goed zijn. Wilt u zelf in ons midden zijn en ook een goede ontmoeting met elkaar geven? Geef ook nog een goed vervolg van deze hemelvaartsdag. Bewaar ons voor het kwade en wilt u ook de zonde die er waren in deze dienst genadig vergeven. Wees ook met hen die thuis met ons verbonden waren of elders verblijven op vakantie. Heere, wees ook hen allen nabij en breng hen ook weer bij ons terug. Dit bidden we en we danken u alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 47, vers 4, zing des hoogsten eer en ook vers 5, dat is een half vers, de eerste van de staat. 47, vers 4 en 5. gemeente gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.
past heel goed samen.
Oké.
Okay. Die kunnen past heel goed samen doen. Oh, dat is lastig. Nee, daar. Ja. Fantastisch. Zijn er net een paar te weinig. Ah, top. Helemaal goed. Zo nou, de koster heeft er al een, dan komt het goed. Dan heb ik er nou een open spontaan. Nou, we zitten daar iemand te kijken, gaat het vanzelf stil worden? Nou, dat is dan meestal net niet zo, maar dit gaat prima. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, behalve dat ik het heel fijn vind dat u er allemaal bent. Fijn om met elkaar nog zo te zingen. En voor de rest spreekt het denk ik voor zich. We beginnen, nou ja, bij het zingen op Hemelvaart aan de voorkant. We hebben een fantastische organist die bereid was om ons te begeleiden. Super fijn, dankjewel. En ja, het speelt achter elkaar door. En aan het eind denk ik dat de organist nog wel een uitleidend orgelspel heeft. Dan, nou ja, is het afgelopen, mag u naar huis. Dat was het.